Rijayil Maluku, zondag 11 april 2021. De genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn met ons allen. De schriftlezing van vandaag is uit het Nieuwe Testament, er wel twee lezingen. Handelingen 4, de versen 32 tot en met 35. En uit het Evangelie van Johannes, enkele versen uit hoofdstuk 20, de versen 20 tot en met 22. De eerste lezing uit het boek Handelingen luidt als volgt. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. Aldus uit de herziene Statenvertaling. De volgende lezing. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Zusters en broeders van onze Heer. Enige tijd geleden was er op de televisie een interview met een non. Ze was advocaat, woonde ook in een nonnenklooster. Haar inkomsten droeg ze af aan de geloofsgemeenschap van nonnen in het klooster. Nonnen en monniken kennen geen privébezit. Zij delen dat wat ze verdienen met de anderen. Als Lucas ons dan vandaag vertelt in Handelingen 4 over de christelijke gemeente, de vroege kerk toen in Jeruzalem, dan komt dit verhaal dicht bij de realiteit van de nonnen en monniken die in een geloofsgemeenschap wonen. Lucas vertelt ons over het leven van de eerste christelijke gemeente of de vroege kerk. Ze was één van hart en één van ziel. Dat kun je niet van de kerken zeggen. Zeker onze kerken niet. De kerken zijn tot op het bot verdeeld. Zelfs het leven in de gemeente is verdeeld. Eén van hart en ziel, eendrachtig is soms verzoek. De geloofsgemeenschap waarover Lucas schrijft, deelde toen alles met elkaar. Er was geen privébezit. Nou ja, en ieder had wel wat, maar je zat er niet bovenop. Dit is van mij en daar blijf je vanaf. Nee, ook jij mag daar gebruik van maken. Zat alles gemeenschappelijk. Er wordt zelf verteld dat mensen die eigen grond of huizen bezaten, die verkochten en ze brachten de opbrengsten ervan bij de apostelen en die moesten dan managen en ervoor zorgen dat het de gemeenschap ten goede kwam. Niemand kwam tekort, zo gaat dat. Als je deelt, kom je nooit tekort. Er werd goed voor de armen gezorgd, zo wil God het ook. Zij hoorden er ook bij. Heeft God niet aan Israël gezegd dat zij goed voor de armen moest zorgen? Lees Deuteronomium 15 maar op na. Wat toen plaatsvond onder de geloofsgemeenschap, de vroege kerk, was niet op grond van een staatsideologie of een politiek systeem. Nee, de gelovigen deelden niet alleen het gevoel dat ze bij elkaar hoorden, maar ook de plicht, de verantwoordelijkheid, dat ze voor elkaar wilden zorgen. Hoe zouden ze anders ook kunnen overleven in die tijd? De eerste christelijke gemeenten hadden het moeilijk. Ze hebben veel geleden. Het leven werd hen moeilijk gemaakt. Armen zullen er altijd zijn. De armen worden steeds armer en de rijken steeds rijker. De verdeling van de rijkdommen in de wereld is niet rechtvaardig. Wij mensen zijn individualistischer geworden. Wij kennen het wijgevoel niet meer. Was het in die eerste christelijke geloofsgemeenschappen zo dat men het ik-gevoel ver achter zich had gelaten en overging naar het wij-gevoel, zijn wij bleven vasthouden aan het ik-gevoel, individualistisch. Waren er dan geen individualisten? Jawel. Hierna krijg je het verhaal van Ananias en Safira. Ze hadden hun eigendommen verkocht, maar hebben een deel van de opbrengsten ook voor zichzelf gehouden. Ze hebben geprobeerd de apostelen te bedriegen. Dit was al een signaal, als ik het zeggen mag. Een teken hoe het in de toekomst eruit zou kunnen zien. Scheuren en scheidingen in de geloofsgemeenschappen, in de kerken. De scheuren en scheiding van kerken zijn niet van deze tijd, nog van deze eeuw. Het was er toen ook al. We zullen niet zo zijn als de monniken en de nonnen. We zijn te veel gesteld op onze eigendommen. Het is mijn bezit. Nee, vroeger hadden ze alles gemeenschappelijk. Nu is er niets van een gemeenschappelijk bezit. Dat hoeft ook niet. Als je maar niet bovenop je eigendom gaat zitten. Dat wat je hebt, wil je ook delen. Je dienstbaar opstellen. Hoe zou dat kunnen? Nou, dan moet je wel één van hart en één van ziel zijn. Dat wil de communistische partij ook, maar die legde het van bovenaf op, de mensen. Het is dan een staatsideologie geworden. Je wordt goedschiks of kwaadschiks gedwongen. Nee, hier is het anders. De gelovigen van toen wilden een getuigenis geven van de opgestane Heer Jezus Christus. Ze wilden laten zien dat de opstanding van de Heer dit mogelijk heeft gemaakt. Hij die aan zijn discipelen is verschenen, de vredegroet overbracht en op hen blies en zei, ontvang de Heilige Geest. De vrede wensen betekent dat je al het goede toewenst aan de mensen en dat gaat heel ver. Het is niet zomaar een droge groet als hallo of shalom op de zondagmorgen. Je wenst een ieder het goede, het welzijn van een ieder. Dat je het goed hebt, dat je werk hebt, dat je onderwijs mag volgen, dat je gezond wilt zijn en dat je een goed inkomen wil hebben. En nog veel meer wat je maar kunt verzinnen. En dat deden de gelovigen toen echt. Ze wilden niet dat de anderen tekort kwamen, dat ze zouden lijden. Er was grote genade over hen allen, staat er. Dat betekent dat je genoeg hebt en krijgt. Als de apostel Paulus ooit ziek is geworden en gesterkt wilde worden om het werk van de Heer te doen, bad hij tot de Heer en zei, uw genade is mij genoeg. Hij vroeg niet om meer, niet meer en niet minder. De gemeente kreeg ook genoeg. Een vers verder wordt de naam van Joses genoemd, een leviet die zijn akker had verkocht en de opbrengsten aan de apostelen had gegeven. De apostelen noemden hem Barnabas, zoon van vertroosting betekent die naam. We zullen niet als de eerste christenen zijn, maar ze kunnen ons wel tot voorbeeld zijn. Als wij geloven in de opstanding van Jezus, wordt ons in ieder geval gevraagd om na te denken over ons leven. Hoe gaan wij om met het geld? We moeten troost geven. De Heilige Geest wordt ook de trooster genoemd. Potten wij al het geld op, dan worden we rijk. Maar we geven niets om een ander. Stel je voor dat we als kerk rijk zouden zijn, veel geld hebben en we sparen, maar kijken niet om naar de doden van de mensen. En we doen niet aan diaconie. Mensen ten dienste willen zijn. Geld zorgt vaak voor afstand, maakt scheiding tussen mensen. Dat zien we in deze coronacrisis ook. De arme landen kunnen niet eens aan een vaccin komen. Maar de mensen worden wel als proefkonijnen gebruikt door de rijke landen. We kijken te weinig om naar de noden van mensen. De genade is verzoek. Kasi karunia zouden we zeggen. Letterlijk liefdegave. Een gave, een gift, een geschenk die je doet uit liefde. De dood van Jezus Christus is een geschenk uit liefde van God voor ons. God de Vader liet zijn Zoon ook uit de dood opstaan. Sta op en doe wat. Verzet je tegen alles wat dodend of dodelijk is, alles wat leeft doodmaakt, of verzet je tegen het kwaad. De gelovigen van de vroege geloofsgemeenschappen, de vroege kerk, konden bloeien, omdat zij gemotiveerd werden door de opstanding van Jezus Christus. Die opstanding heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Gesterkt werden ze door de kracht van de Heilige Geest, die Jezus niet alleen op zijn discipelen blies, en zij ontvang de Heilige Geest. Het gold niet alleen zij toen, maar ook wij, mensen van nu, die willen getuigen van de opstanding van Jezus Christus en geloven in de leiding van de Heilige Geest, die Jezus ons ook geeft, gedreven door het geloof in de genade van God, zullen wij niet alleen staande kunnen houden, maar ook tot bloei komen. Amen.